Van harte welkom allemaal in deze eerste dienst van het jaar 2019. Mede namens de Kerkenraad wens ik jullie allemaal een goed en gezegend nieuwjaar toe. In de Emmauskerk staat elke eerste dienst van de maand in het teken van verbinding. De verbinding tussen God en de mensen. En de verbinding tussen de mensen en onder elkaar. Jongeren en ouderen, vaste bezoekers en gasten. De dienst van vandaag is mede voorbereid door een aantal jongeren. Het thema is Dare to be a Daniel. Durf een Daniel te zijn. Naar aanleiding van het Bijbelboek Daniel. De dienst wordt geleid, heel toepasselijk, door dominee Daniel Timmerman. De ouderling van dienst is Martin de Jong. Vandaag hebben alleen de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool een eigen programma. Dat is kinderbijbelgroep 1. De andere kinderen en tieners blijven in de dienst. We beginnen samen de dienst en het nieuwe jaar met het zingen van lied Hemelhoog 38. Met dit lied zeggen we dat we onze hulp van God verwachten.
mogen deze dienst beginnen met een moment van stilte. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Groot is uw trouw. God heeft ons het afgelopen jaar beschermd, gaat met ons een nieuw jaar in. En dat is het mooiste wat we tegen elkaar kunnen zeggen en kunnen zingen. Bij de start van een nieuw jaar. Groot is uw trouw, o Heer. We zingen lied 58. Ik wil ons graag voorgaan in gebed. Ja, groot is uw trouw, o Heer. U zorgt ervoor dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Op de eerste zondag van een nieuw kalenderjaar. U geeft ons leven, gezondheid, vrijheid, ruimte om hier te zijn, om samen kerk van u te zijn. Dank u, Heer. Wij prijzen u. Heer, uw trouw is ook wat ons het diepste vertrouwen geeft om een nieuw jaar te beginnen. Heer, u weet hoe we beginnen aan het nieuwe jaar met onbevangenheid, met mooie plannen misschien voor dit jaar, met dingen waar we naar uitkijken. Of juist met zorg en met pijn. Misschien kijken we wel op tegen torenhoge bergen dit jaar. Heer, groot is uw trouw en helpt u ons. Gaat u met ons mee laat ons niet verder gaan als u niet zelf zegt, ik ben met jullie. Voor dit jaar en ook voor deze dienst. Dit is het jaar van onze Heer 2019. En we bidden u, laat het uw jaar zijn, Heer. Dat er steeds maar meer zichtbaar wordt in deze wereld van hoe groot en sterk u bent. Hoe vol liefde, hoe vol waarheid u bent. Dat er steeds meer zichtbaar mogen worden op deze wereld van uw vrede, van uw recht. Laat het uw jaar zijn, o Heer. Dat steeds meer mensen de weg mogen vinden of hervinden naar uw vaderhart. En dat wij, uw kerk, steeds meer uw zegenende en helpende handen mogen zijn. Uw luisterende oren, uw liefdevol kijkende ogen, uw bereidwillige voeten om uw weg te gaan. En laat ook deze dienst een dienst zijn van u, Heer, dat we u met onze liederen en woorden, met ons bidden, ons praten en ons luisteren mogen eren en dicht bij u mogen zijn, jong en oud, gasten en vaste bezoekers. Zegent u ons alstublieft en ook de mensen thuis. We bidden u met verwachting. Wij slaan onze ogen op naar de bergen. Waar komt onze hulp vandaan? Ja, onze hulp komt van u, Heer. Amen. We gaan in deze dienst natuurlijk ook naar de Bijbel luisteren. En Desiree heeft eerst een verhaal voor ons. En dat gaat ons helpen om straks het Bijbelverhaal beter te begrijpen. Dus alle kinderen die dat leuk vinden en fijn vinden, mogen naar voren komen voor het kinderverhaal door Desiree. Kom maar.
Hij doet het nog niet, of wel? Als het er niet zoveel zijn, hadden we afgesproken, kom ik gezellig bij jullie zitten. En anders heb ik een lessenaar nodig. Wat zullen we doen? Ik kom er gezellig bij zitten, denk ik. Want ik heb wat bij me. Maar eerst wil ik even vertellen. De dominee heeft verteld, het gaat over, vandaag over een Daniël zijn, over anders zijn. Over jezelf zijn eigenlijk. Want in de preek gaat het over Daniël. En Daniël is gevangen genomen. Hij woont in een ander land. Samen met een paar vrienden. En nou heeft hij een beetje geluk. Want hij is uitgekozen om 3 jaar lang te mogen studeren in het paleis van de koning van Babylonië. Maar dan is er een probleem. Want Daniël moet eten wat hij voorgezet krijgt. En dat is nou eigenlijk niet helemaal wat de Heere God wil. Dus hij vraagt aan de baas van al die studenten. Mag ik en mijn vrienden, mogen wij ander eten krijgen? Ja, we hadden daar al wat. Oh, zo ook goed. Ja, we hadden al iets klaar, maar het maakt niet uit. Dank u, dank u. Ik krijg hulp van alle kanten. Hij vraagt, mogen wij ander eten krijgen? Maar die baas van die studenten die zegt, ja, maar dan word je niet sterk genoeg. Dan word je niet knap genoeg. En hij verzint allerlei uitvluchten. En Daniël ziet het niet zo zitten. Dus hij gaat naar iemand anders toe. De baas die over hun kamers, die voor hun kamers moet zorgen, een kamerheer. En hij zegt, mogen wij ander eten krijgen? En die kamerheer zegt, ik weet het niet, maar laten we het proberen. En Daniël, die blijft zichzelf, ook al is hij een vreemdeling in een vreemd land. Nou, en jullie hebben het al gezien, ik heb een boek bij me. En dat gaat over een aantal dieren. En die kennen jullie vast wel, hè? Dit is? Kikker. Dit is Kikker. Hou jij hem even vast? En ik heb ook deze bij me. Varkentje. Ja, dit is Varkentje. Die doet ook mee. En deze. Eend. Aan deze kant. Wil je hem vasthouden? vast wel, hè. En met die lange oren. Haas. Nou, en de laatste die ik bij me heb. Rat. En Rat, dat is de vreemdeling in het verhaal. Hij lijkt een beetje op Daniël. In het verhaal, hè. En Kikker in het verhaal, die lijkt een beetje op die kamerheer. Nou heb ik dat boek ook ingescand, want we hebben allemaal platen. Nou, moeten jullie misschien even kijken wat het fijnst is. Of je daar naar die grote platen wil kijken. Want dan moet je je even omdraaien, dan ga ik een beetje aan de kant. Oké, want meneer Max Veldhuis, die heeft het verhaal verzonnen. En het heet Kikker en de Vreemdeling. Er was een vreemdeling komen wonen, daar, bij de rand van het bos. En Varkentje, die had hem voor het eerst ontdekt. Heb je dat gezien? Zei ze opgewonden. Wat komt die nou hier doen? Nou, wat is het er voor een? Vroeg Eend. Volgens mij is het een vieze, smerige rat, zei Varkentje. Ratten, daar moet je voor uitkijken. Dat zijn dieven. Hoe weet jij dat nou? Zei Kikker. Nou, gewoon. Dat weet toch iedereen? Maar Kikker wist het niet. Hij ging zelf maar eens kijken. Toen het avond was, zag hij in de verte een rode gloed. Hij sloop dichterbij. En aan de rand van het bos zag hij een paar stokken met een lap erover. Het zag er een beetje rommelig uit. De vreemdeling was een potje eten aan het koken op een vuurtje. Maar het rook erg lekker. Het leek Kikker wel heel gezellig. Ik heb hem gezien, zei hij de volgende dag. En? Vroeg Varkentje. Nou, zei Kikker, hij lijkt me wel aardig. Pas maar op, zei Varkentje, het is een smerige rat. Hij komt hier de boel opvreten en werken, homaar, kwaakte Eend. En ratten zijn brutaal en lui. Maar dat was niet waar, want Rat was de hele tijd bezig. Hij verzamelde hout om een tafel te maken en een bank. En vies was hij ook niet, want elke dag ging hij zich wassen bij de rivier. Op een dag besloot Kikker toch maar naar Rat toe te gaan. Hallo, ik ben Kikker, zei Kikker. Ja, dat zie ik ook wel, zei Rat. Ik ben niet dom hoor. Ik kan lezen en schrijven en ik spreek wel 3 talen. Frans, Duits en Engels. Kikker was diep onder de indruk, want zelfs Haas kon dat niet eens. En nu was Varkentje erbij komen staan. Waar kom je vandaan? Zei ze nijdig. Overal en nergens, zei Rat rustig. Waarom ga je niet terug? Je hoort hier niet, zei Varkentje. Ik heb veel van de wereld gezien, zei Rat. Het is hier rustig, het uitzicht is mooi. Ik vind het hier wel aardig. En dat hout, dat heb je zeker gestolen, zei Varkentje. Nee hoor, dat heb ik gevonden. En alles wat ik vind, dat is van mij. Smerige rat, mompelde Varkentje. Ja, ja, de rat heeft het weer gedaan. Altijd krijgt de rat de schuld. En met z'n drieën gingen ze naar Haas. Die vieze, smerige rat, die moet weg, zei Varkentje. Die heeft hier niets te zoeken. Hij jat ons hout uit het bos. En hij is nog brutaal ook. Kwaak, zei Eend. Kom, kom, zei Haas. Hij is anders. Maar hij doet toch niemand kwaad? En het bos? Dat bos, dat is toch van iedereen? Kikker besloot Rat op te zoeken. Hij kwam gezellig op het bankje zitten. Ze genoten van het uitzicht. En Rat kon heel erg vertellen over al zijn avonturen. Maar Varkentje kon het niet uitstaan. Je moet niet zo vaak met zo'n smerige rat omgaan, zei ze boos. Waarom niet, zei Kikker. Hij is anders, zei Eend. Anders, zei Kikker. We zijn toch allemaal anders? Nee, wij horen bij elkaar. Op een dag was Varkentje aan het koken. Ze was een beetje onvoorzichtig en de vlam sloeg in de pan. Binnen de kortste tijd stond haar huisje in lichterlaaien. Angstig renden ze naar buiten. Brand, brand, schreeuwden ze. Maar daar was Rat al. Met een emmer en water ging hij het vuur te lijf. Hij holde heen en weer tussen de rivier en het brandende huis. Net zolang tot het vuur geblust was. Van het huisje was niet veel meer over. Verslagen stonden de vrienden erbij. Nu had Varkentje geen dak meer boven haar hoofd. Maar geen nood. Daar was Rat al, met een hamer en spijkers. En zo snel als hij kon, repareerde hij het huisje van Varkentje. Op een keer ging Haas zich wassen. Maar hij gleed uit over de glibberige stenen. Hij viel in het water en hij kon niet zwemmen. Help, help, schreeuwde Haas. Rat was de enige die het hoorde. Als een snoek sprong hij het water in en bracht Haas veilig aan de kant. Iedereen was het er nu over eens. Rat mocht blijven. Hij was opgewekt en stond altijd voor iedereen klaar. En hij bedacht leuke dingetjes, zoals picknicken bij de rivier of een speurtocht in het bos. En 's avonds vertelde hij spannende verhalen over draken in Indië uit China die hij had verslagen. Het was een spannende tijd. Toen Kikker op een mooie dag zijn vriendje Rat ging bezoeken, wist hij niet wat hij zag. De tent was opgerold en Rat had zijn rugzak op zijn rug. Ga je weg? Vroeg Kikker verbaasd. Ja, ik ga maar weer, zei Rat. Ik denk dat ik naar Amerika ga. Daar ben ik nog nooit geweest. Kikker stond er verslagen bij. En met tranen in de ogen namen de vrienden afscheid van hun vriend. Misschien kom ik nog wel terug om een brug over de rivier te maken. Daar ging hij, die vieze, smerige, brutale, behulpzame, handige rat. Zijn vriendjes zwaaiden hem uit tot hij achter de heuvel was verdwenen. We zullen hem missen, zuchtte Kikker. Ja, Rat liet een leegte achter, maar de bank, die stond er nog. En zijn vriendjes kwamen dikwijls bij elkaar en haalden herinneringen op aan hun vriendje Rat. Dat was het verhaal. Als je op school in de groep 1 of 2 zit, dan mag je naar achteren, naar je eigen plek. En de andere kinderen mogen naar hun plek. Dan gaan we verder. Stop ze maar in de tas.
Iedereen heeft ademloos geluisterd. En voor de kinderen die in de dienst blijven is er een werkblad. Dus dit is ook het moment om dat even op te gaan halen. En de werkbladen zijn achterin. Erik heeft die verzorgd. Werkbladen voor iedereen vanaf groep 3. Ik geef even alvast wat uitleg over wat we nu gaan doen. Deze zondag is op de kerkelijke kalender, onder andere de zondag Drie Koningen. Maar in een groot deel van de wereldkerk is het de zondag Epifanie, waar de komst van het licht naar de wereld wordt gevierd. Denk aan de ster die wijzen uit het oosten hebben gezien, het licht schijnt. Vandaar de link ook naar de wijzen uit het oosten. Het licht is gekomen in de wereld door Christus. En dat staat vandaag centraal. Ellen Meijer zal nu de eerste schriftlezing doen uit Efeziërs 5. Over het licht van de wereld. En ons leven als kinderen van het licht. En dan antwoorden we met hemelhoog 649. Dank je.
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen.
Ga de weg van kinderen van het licht, want het licht van de wereld is gaan schijnen. We gaan nu horen, Daniël 1, over vier kinderen van het licht die leefden in Babylon lang geleden. En dan zal ons voorlezen Daniël 1.
In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Siniar, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniël, Ganania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesazar, Ganania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toch, zei de hoofdeunuch tegen hem, ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer, die de hoofdeunuch aan hem en aan Ganania, Misaël en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van die 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groenten. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Ganania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.
Dank, Ellen. De preek gaat vooral over Daniël 1. Een tijdje terug was ik als gastvoorganger in een andere gemeente. En in die gemeente was ook een oudere collega gewoon in de dienst. En voor de dienst ontmoeten we elkaar. En hij zei tegen mij, ah, Daniël, dare to be a Daniel, dare to stand alone. Oké, ook goedemorgen. Ik denk dat ik een beetje schaapachtig geknikt heb. Maar ik dacht, wat bedoelt hij nou? Dus thuis heb ik even gegoogeld op dat zinnetje, dare to be a Daniel, dare to stand alone. Durf een Daniel te zijn, durf alleen te staan. En toen kwam ik dit tegen. Het geluidsfragment komt even op de beamer. prachtig. Dit is zeg maar de klassieke gospel song uit Amerika over Daniel. Dare to be a Daniel, dare to stand alone. Maak deel uit van Daniel's band, bij zijn Daniel's club. Dat was voor mij een mooie brug, want ik was toch al ergens een plan om eens een keer een serie preken te gaan houden uit het Bijbelboek Daniel. En vandaag gaat het dus over dare to be a Daniel, durf een Daniel te zijn. Dat is in de eerste plaats een bemoediging. Durf christen te zijn in deze tijd, op jouw manier. En er zit ook iets van een aansporing in. Kom op, durf keuzes te maken die tegen de stroom ingaan. Maar eerst de bemoedigende kant. Stel je voor, je bent als kind opgegroeid in een redelijk veilige omgeving, een veilig gezin. Je ouders zijn behoorlijk welvarend. Je hebt een mooie toekomst voor je. Mooie vooruitzichten op een goede baan. En je hebt ook een duidelijk beeld van hoe de wereld in elkaar zit. Hoe het zit met God, geloof en waarom we hier op de wereld zijn. En dan gebeurt er in je tienerjaren iets waardoor heel je wereld op zijn kop gaat. Alles wordt anders. Tegen je zin in, tegen je wil in, kom je terecht in een ander land. In een andere cultuur. Op een andere school. En jij bent bijna de enige die op dezelfde manier in het leven staat als jij. Die hetzelfde gelooft. Je voelt je alleen. Dat is het verhaal van de Bijbelse Daniel. Hij was opgegroeid in een belangrijke familie in het koninkrijk Juda. Misschien was zijn vader wel minister of generaal of zoiets. Ze hadden het goed. En hij had een duidelijk beeld van hoe de wereld in elkaar zat. De tempel in zijn stad Jeruzalem was de tempel van de enige echte God. En hun koning, dat was de koning van die enige echte God. En dus hun geloof, het geloof van zijn volk, van Juda, was het geloof dat klopte. Zo zat de wereld in elkaar. En toen stortte zijn wereld opeens in. Want door een politieke blunder van de koning, die in plaats van met de farao een bondgenootschap had gemaakt, in plaats van met Babylon, werd hun koninkrijk overhoop gehaald. Vreemde legers kwamen, hun koninkrijk bleek niet zoveel voor te stellen. Jeruzalem werd ingenomen, de koning werd in ballingschap weggevoerd en de tempel werd even lekker geplunderd. En ook Daniel. Ook Daniel zelf werd weggevoerd. We zien hier een poort uit het oude Babylon. Deze poort heeft Daniel niet gezien, want hij komt van iets later datum. Maar wel een poort die gebouwd is door koning Nebukadnezar. En die vertelt van de indrukwekkende pracht en praal van dat koninkrijk. Een imposant koninkrijk was het. Daar werd hij naartoe weggevoerd. Waarschijnlijk toen hij zo'n 14 of 15 jaar oud was. Hij had wel geluk. Hij werd uitgekozen voor de speciale paleisacademie. Hij kreeg daar les, college, in alle boeken en geschriften en talen van de Chaldeeën. Maar het allereerste wat hij daar moest leren was, vergeet wie je was. Vergeet je verleden. Jouw volk is een volk van losers. Dit is het volk van de winnaars. En jouw geloof is een geloof dat niet klopt. Want al die verhalen over God die Jeruzalem zou beschermen, die de koning zou zegenen, klopt niet. Vergeet het, Daniel, is onzin. En al die gebeden die jouw moeder je leerde bidden toen je naar bed ging, vergeet ze. Vergeet je verleden. En dat werd heel duidelijk zichtbaar gemaakt doordat ze nieuwe namen kregen. Daniel betekent mijn rechter is God, de God van Israël. De God van Israël zal voor je instaan, betekent die naam. Hij zal voor je opkomen. En niet dus. Want God had niks gedaan toen de soldaten kwamen. Dus zeiden ze daar in Babylon, Daniel, jij heet niet meer Daniel. Jij heet voortaan Beltesasar. Dat betekent dienaar van de koning en volgens sommigen betekent het dienaar van de god Bel. Dat is jouw leven nu. Vergeet je verleden, dit is nu, dit is vandaag, dit is jouw toekomst. Onze tieners, onze jongeren, maken ook zoiets mee. Dat je vroeg of laat, sommigen al heel vroeg, ontdekt, ik sta opeens in een wereld die heel anders in elkaar blijkt te zitten. Dat alles wat ik van huis uit meegekregen heb, en wat allemaal zo mooi leek te kloppen, dat ik daar alleen of bijna alleen in sta. Want er is bijna niemand in mijn klas die ook zo gelooft. Als ik verder om me heen kijk, bij sport en bij muziek, bijna niemand gaat mee in het verhaal van de Bijbel. Ik heb als voorbereiding op deze dienst een paar korte vragen rondgestuurd aan een groepje jongeren via de app. En een van de vragen was, voel jij je wel eens kwetsbaar als christen? Een paar antwoorden die deel ik met jullie. Ja, vooral wanneer er minachtend in een groep over religie wordt gesproken, is het lastig om daar als enige voorstander tegen in te gaan. Of een andere reactie. Ik ben soms bang om in het openbaar christen te zijn, omdat ik zelf gepest ben vanwege mijn christen zijn. Dit is 2019. Dit raakt me. Ik herken daar ook wel iets van. Dit is het hoe het nu is om jongeren te zijn in Nederland als christen. En ik kan me voorstellen dat zulke ervaringen iets met ons doen. Dat je daardoor van je stuk wordt gebracht. Gaat wankelen. Ja, maar klopt het dan allemaal wel wat ik van huis uit meegekregen heb? Als voorbereiding op de preek heb ik gelezen in een mooi boekje van Stefan Paas en Sybrand Wierda. Mooi als je nog een bijbelstudieboekje zoekt voor je bijbelkring. Ontworteld heet het. Ontworteld, over Daniël. Het gaat over een boom. Een boom die overeind staat, maar misschien onder de grond, onder de oppervlakte, niet zoveel wortels meer heeft. Omdat het gevoel van veiligheid en zekerheid wordt aangetast. Nou, zo kan het gaan in je geloof. De boom, die staat er, je gaat misschien naar de kerk of je bidt ook misschien wel. Maar je vraagt je af, wat zit er nou van binnen bij mij? Kan ik het zelf allemaal nog wel geloven? Juist als ik zo vaak de vraag krijg of de reactie stilzwijgend of expliciet, joh, oh jij gelooft nog. Oh joh, dat je dat nog doet joh, naar de kerk gaan. Zo. Alsof je uit het openluchtmuseum komt lopen. Dat is de ervaring niet alleen van jongeren trouwens. Dat hoor ik ook van volwassenen, ook van ouderen. Als je zoveel mensen om je heen hebt gezien die zijn afgehaakt. Misschien je eigen kind, je eigen kleinkind. Dat doet ook iets met jezelf. Het is goed dat we dat ook van elkaar weten, denk ik. Het gaat over verbinding vandaag. Sommige jongeren denken wel eens van, nou, ik hik zo aan tegen belijdenis doen. Want al die mensen die in de kerk belijdenis hebben gedaan, ja, die weten dus echt gewoon hoe het zit. Die hebben geen twijfels meer en zo. En ik heb dat nog wel, dus ik stel het nog maar een poosje uit. Nou, laten we dat gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. Door de generaties heen, ook bij mensen die belijdenis hebben gedaan, komen we dit soort dingen tegen. Dit gebeurt. Dat je opeens denkt, hoe zit het met mijn wortels? Net als voor Daniël toen, is het ook voor nu in onze cultuur moeilijk om, soms moeilijk om vast te houden aan het geloof dat je van huis uit meekreeg. En ook voor ons zijn er 1001 aanleidingen om te denken, ja, moet ik hier wel mee doorgaan mensen? Om christen te zijn, om de naam christen te dragen. De naam van de gekruisigde en opgestane Heer. Wat een vreemd verhaal eigenlijk. Nou, dat is de probleemkant van de preek. Ik denk wel een reële kant. Waar zit dan die bemoediging? Nou, de bemoediging zit er niet in dat Daniël een sluitende verklaring geeft van, nou, dit is er aan de hand in de wereld. staat alleen: God liet dit gebeuren. God leverde de koning uit. Geen nadere uitleg. Dat is lastig, zoals wij ook vaak geen verklaringen krijgen. En toch is God niet afwezig. Daniël 1. God geeft van die knipoogjes. Tekens dat hij laat merken, ja, maar ik ben er wel. En één daarvan is vriendschap. Daniël is toch niet helemaal alleen op zijn nieuwe opleiding. Er zijn 3 vrienden ook uit Juda die hetzelfde meemaken, die ook ontworteld raken. Die ook hun naam, hun lijntje met thuis, hun lijntje met God moesten achterlaten. Die ook een nieuwe naam kregen. Die dezelfde vakken kregen op school. De Galdeeuwse visie op het leven moesten leren. Waarschijnlijk moesten ze allerlei dingen leren die wij nu ook occult zouden noemen. Waarzeggerij, sterren kijken. Ze moesten er doorheen. Ze konden het wel met elkaar delen. Dingen die botsen op met wat ze hadden meegekregen. Maar ze kunnen het samen bespreken. Hier zien we het belang van vrienden. Gelovige vrienden. Hoe waardevol het is om mensen, vrienden en vriendinnen te hebben die ook geloven. Terwijl je misschien in de klas op school wel als enige gelooft. Ik weet wel dat dat lastig kan zijn. Want vriendschap plan je niet. Vriendschap is een cadeautje, het overkomt je. En soms mis je het ook. En toch, stel nou dat jij in de kerk een leuke christelijke vriendengroep hebt. Gezellig hebt met elkaar afspreekt. Geweldig. En je ziet dat sommige mensen de aansluiting missen. In de wereld zeg je dan misschien, ach ja, is jammer voor hem, voor haar, boeien. We zouden juist niet in de kerk moeten zeggen, we gaan toch proberen om iemand nog een keer uit te nodigen. Wat zou Jezus doen? En andersom, als jij merkt dat je de aansluiting mist en misschien teleurgesteld bent, kun je denken, ach laat maar, ik heb misschien vrienden buiten de kerk. En dat is mooi. Maar zou je het dan niet toch nog eens proberen? Een jongerenactiviteit in de gemeente. Want het is mooi en goed en ook belangrijk om ook vrienden te hebben die wel geloven. Om zulke vriendschappen ook te onderhouden. We hebben elkaar nodig. Zoals Daniël, Hanania, Misaël en Azaria elkaar nodig hebben. Ik denk dat dat mij ook in de tijd toen ik tiener was in onze gemeente me enorm heeft geholpen om het lijntje te houden met God en geloof en gaandeweg ook enthousiast te raken, doordat er vrienden waren in mijn kerk. Dat is de eerste bemoediging. De tweede bemoediging, de tweede knipoog ervoor, is dat er iemand is, de rector, de hoofdeunuch, die ervoor zorgde dat God ervoor zorgde dat die persoon Daniël goed gezind was. Hij was bereid te luisteren naar hun verhaal. Terwijl hij helemaal niet van hun volk of hun geloof was. Het misschien ook wel vreemd vond, maar dat maakt niet uit. Hij was er wel. Hij respecteerde Daniël en zijn vrienden, dacht met hem mee. Had tijd voor hen, was vriendelijk voor hen. En dat is ook een cadeautje van God. Dat kom je trouwens vaker tegen in de Bijbel. Dat God zorgt dat er buiten Israël of buiten de kerk om mensen zijn die gewoon positief zijn, die je kunnen helpen. Ook als ze je geloof misschien niet eens delen. Die ene leraar. Die ene buurman of buurvrouw. Die ene coach. God geeft zulke mensen. Denk er maar eens over na. Wie is er? Wie was er in jouw leven? Bedenk, God stuurt zulke mensen. Ze helpen je om te blijven wie je bent. Om je identiteit te vinden, te herpakken. Je bent een Daniël, je bent een christen. Durf ook zo te zijn. Of er een te worden, als je nog geen christen bent. Durf anders te zijn dan de mensen die niet in Jezus geloven. En let op de kleine knipogen die God je geeft om je te bemoedigen. Nou, dat is het bemoedigingsstuk. Dan tot slot nog de uitdagende kant van deze geschiedenis. Want Daniël 1 gaat ook over keuzes maken. De Bijbelse Daniël komt naar voren als iemand die ook zelf gaat staan voor zijn identiteit. Ik ben een Daniël. Ik ben iemand uit het volk van Juda. En hier ga ik voor staan. Kijk, heel veel dingen daar had hij geen invloed op. Dat hij op school vakken kreeg waar hij een heel andere visie op de oorsprong van het leven kreeg, daar kon hij niks aan doen. Dat hij op school vakken kreeg waarmee hij dingen hoorde en zag over occulte zaken, dat was moeilijk, maar daar kon hij niks aan doen. Maar zijn eten, daar kon hij wel proberen invloed op uit te oefenen. Dus maakte hij dat bespreekbaar. Meneer director, ik wil gewoon ander eten. Kan dat? Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. Ja, het is interessant om uit te zoeken, wat waren dat dan voor soorten eten en over welke regels gaat dat precies? Het gaat nu te ver. Wat ik nu naar voren haal is dat Daniël hier een keuze maakt. Ik wil proberen op mijn manier trouw te blijven aan mijn God. En er zit ook voor mij en voor u en voor jou de uitdaging in voor vandaag. Welke keuzes kunnen wij maken om trouw te blijven aan God? Ik heb die vraag ook gesteld aan een groepje jongeren. Hoe kunnen wij in 2019 trouw blijven aan God? Een paar antwoorden die werden genoemd. Door te blijven bidden en naar de kerk te blijven gaan, juist in 2019. Het belangrijkste is dat wij de lessen van Jezus Christus volgen. Met God leven, maar wel meegaan met je tijd. Christen zijn, te blijven uiten. Op subtiele wijze, door goed om te gaan met je naasten. Ik vond dat mooi. We hebben dus Daniëls in onze kerk. Jongeren die zeggen, ja maar zo wil ik proberen 2019 trouw te zijn aan God. En hoe dat voor u en jou eruit ziet, nou daar kunnen we... Voor een stukje pas gaat het ook over van hoe je dat zelf invult in je eigen leven. Het kan voor iedereen er verschillend uitzien. Wij hoeven niet, zoals Daniël, ons te onderscheiden door bepaalde spijswetten, etenswetten. Ik zit wel aan één ding te denken, om het gewoon toch wat concreter te maken. Wat zou Daniël hebben gedaan als hij een iPad van de Paleisacademie had gehad? Of een laptop van de zaak, of nou ja, wat dan ook. Het gaat in Daniël 1 over onreinheid en reinheid. Het heeft te maken met contact met God. Welke dingen staan het contact met God misschien in de weg? Van God uit hoeft er niks in de weg te staan. God maakt ons rein door Jezus. Maar dat wij rein leven betekent dat we zelf erop letten dat er geen dingen in de weg gaan zitten. Voor Daniël was dat eten. In onze tijd denk ik aan alle dingen die er via beeldschermen op ons afkomen. Alle dingen die we zien op social media, televisie. We worden daar constant geprikkeld door dingen die gaan over overspel, agressie, occultisme, roddel, noem maar op. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zou Daniël ermee om zijn gegaan? In zijn verlangen om rein te leven met God. Een oud kinderliedje zegt, bewaar je oog voor wat je ziet. Nou, denk er eens over na. Ik stop. Durf deze week als een Daniël te leven. Weet dat God van je houdt. Dat hij je ziet. Dat je met hem altijd met een schone lei kunt beginnen. En vraag zijn geest om hulp, juist als het moeilijk voor je is. Durf te leven als een Daniël. Amen. Gaan zingen. Een lied om elkaar mee te bemoedigen. Be bold, be strong. Wees sterk, wees dapper. Want de Heer je God is met je.
Thank you.
Fijn dat u en jij er vandaag bij waren. Als u het fijn vindt om met iemand door te praten over de dienst of met iemand wilt bidden, dan kan dat. Er staan straks mensen klaar achter in de kerk bij de gebedsruimte. En verder is iedereen welkom om te blijven voor koffie of thee in de koffiezaal. Voor kinderen en tieners is er fris in de zaal achter de keuken. Dat is de zaal met de paarse deur. Ik geef nu het woord aan de ouderling van dienst voor de mededelingen namens de kerkenraad.
En die mededeling gaat onder andere over de collecte. Die is in deze dienst voor Oog, een project in Nkutu, ontzendingsproject. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Corrie van Veen. Zij woont in Gelderop, even voor alle duidelijkheid. Wie van u wil de bloemen naar haar brengen? Ja, dankjewel. Op 16 maart is er weer een NL Doet. Als u het leuk vindt om daaraan mee te doen, dan kunt u zich opgeven tot en met 20 januari. En hoe kunt u dat doen? U kunt zich aanmelden via de website www.presenteindhoven.nl. Als u denkt, oh, dit heb ik allemaal niet onthouden. Er ligt, als het goed is, een flyer in uw postvak waarop dit nog een keer staat. Je kunt je individueel en als groep opgeven. De meesten van jullie zullen al wel weten hoe het werkt. Je kunt je opgeven namelijk voor een praktische klus of een sociale klus. De minimumleeftijd om mee te doen is 16 jaar. En vanaf 12 jaar mag je wel meedoen. Maar dan is het wel de bedoeling dat er een volwassene met je mee gaat doen. Tot zover de NL Doet dag op 16 maart. Dan is er op 13 april ook nog een feestje. En dat noemen ze de Tuinendag. En dat is een dag waarop we tuinen mogen gaan opknappen. Vind je dat nou ook leuk om te doen? Dan kunt u zich daar ook voor opgeven. En wel tot en met 17 februari. En dat kunt u op dezelfde plek doen. Dus weer bij www.present-eindhoven.nl. Hebt u daar nog vragen over, dan kunt u die stellen aan Aletta Vrezen of Lidie Schelen. Dan nog een mededeling van de kant van de Marius Corps. Die hebben kokers nodig. Vanaf zaterdag 12 januari, dat is dus aanstaande zaterdag, zouden ze het fijn vinden als er mensen wilden komen koken hier in de kerk. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds bent u dan bezig om te koken. Het eten wordt gekocht, u hoeft alleen maar te komen om te koken en de kokerij voor te bereiden. Dus mocht u willen meekoken, dan kunt u zich melden bij Lia ten Hoven of bij Rolf en Petra Pelleboer. Dan de mededeling dat er een kleindochter is geboren bij de familie van Leur. Ze heet Elin en is dochter van Aad en Anouk Sonneveld. We zullen daar uiteraard zometeen ook voor danken. Ten slotte wil Ichtus, de studentenvereniging, u nog iets vertellen over de Passion Week. En ik zie al wat beweging achterin.
Goedemorgen iedereen. Hoi, ik ben Christian, dit is Lovijne. Wij organiseren samen met nog een paar andere mensen van onze studentenvereniging Ichtus de Passion Week. De Passion Week houdt in, dat is een week lang op de campus van de TU, is het ons geloof, is dat delen met andere mensen. Dit is door middel van lunchtalks, dus dan kan je gewoon je medestudenten kan je gewoon uitnodigen. En dan hebben we met lunches dan en dan ook nog een praatje over het geloof. Dit wordt gedaan door flyeren, maar ook inderdaad door je medestudenten vragen. We hebben nog evening talks, dan is het met avondeten. Dan is er nog een iets uitgebreide preek. Het is allemaal een beetje laagdrempelig, maar het is uiteindelijk is het ook het idee dat het geloof toegankelijk is tot ook voor de niet-gelovigen. En dat ja, we willen gewoon Gods woord verspreiden over de campus. En daarmee hopelijk ook jullie enthousiast maken. Want we hebben ook jullie hulp nodig daarvoor. Door middel van geld. We zijn ook follow-ups natuurlijk daarna. Sorry, excuus. Hierna zijn er ook nog follow-ups na de week. Dat betekent dat er nog gesprekjes zijn achteraf met mensen die nog verder geïnteresseerd zijn. Ik weet van vorig jaar dat er 3 follow-ups,
nee,
5 follow-up gesprekken zijn geweest. Eén iemand daarvan zit toevallig nu dit jaar bij mij op kring. Dus dat is ook wel mooi om mee te maken. Die gesprekken die zullen dus doorzetten totdat diegene zegt van ja, ik hoef niet meer of ik ben tot geloof gekomen en ja. Maar hoe kunnen jullie daar helpen? Daar wel meteen. Financieel kunt u ons helpen. We hebben nog geld nodig om dit allemaal te organiseren. Maar ook een heel belangrijk puntje wat nodig is gebed. Dat moet ook niet ontbreken. We hebben dadelijk voor het financieel hebben we machtigingskaarten dadelijk. Die zijn achteraf. Die heb jij toch? Die zijn achteraf zijn ze. Kunt u die eentje ophalen en dan kunnen wij die, denk ik volgende week kunnen we die ophalen. Ja, ik weet niet hoe gaan we dat doen. Of opsturen, die kunnen we ook opsturen. Sorry, excuus. En een gebedsmail, daar kunt u naar een van ons toe gaan. Dan kunt u uw e-mailadres opgeven en dan krijgt u elke week een gebedsmail voor de Passion Week. Ja, en we hebben ook nog vrijwilligers nodig voor eventueel koken bijvoorbeeld. Als u daar ook geïnteresseerd in bent, dan kunt u ook naar ons toe gaan. Het is van 4 tot 7 februari. Dus hopelijk hebben we hiermee geïnformeerd wat wij precies doen allemaal met de Passion Week. Als er nog vragen zijn, kom achteraf naar een van ons twee.
Ja, jullie bedankt voor je presentatie. Toen ik een van die sheets zag, dacht ik van, dat is nou Daniël anno 2019. Probeer iets van je geloof te delen in een academische setting. Veel jonge mensen daar proberen christen te zijn. Mooi, we gaan er ook voor bidden. Ik wil in de voorbeden naast de naam van Elin ook noemen de naam van Wietse de Lange. Die in de komende week geopereerd moet worden aan een goedaardige tumor. De ingreep is niet zonder risico, dus we willen bidden om rust en vertrouwen. Om een gezegende ingreep. We noemen ook de naam van broeder Henk van der Weert senior uit Marhezen. Ik hoorde gisteren van Francine dat de situatie snel minder wordt. Dus we mogen bidden om Gods vrede in de laatste levensfase. Zullen we samen bidden? Goede God, trouwe Vader in de hemel. Help ons te zijn zoals de Bijbelse Daniël. Die in moeilijke omstandigheden probeerde trouw te zijn aan u. Dat lukt nooit helemaal 100%. We kunnen ons leven nooit zo inrichten dat we helemaal niks meekrijgen van wat moeilijk is. Wat ons misschien ook aanvechting oplevert. Maar help ons om te doen wat we kunnen om trouw te zijn aan u. In deze tijd, in deze cultuur. Helpt u alstublieft onze kinderen, onze tieners, onze jongeren en jongvolwassenen. Alles wat er op hen afkomt. Als je opgroeit in een tijd en cultuur waar geloven echt onvanzelfsprekend is. Misschien interessant, misschien ook wel heel erg vreemd. Heer, help hen om te ontdekken wie u bent vandaag. En hoe we u vandaag kunnen liefhebben, volgen en vertrouwen. Zegen vriendschappen, Heer, tussen onze jongeren. Dat er voor elk van onze jongeren ook een christelijke vriend of vriendin mag zijn. En help ons als we op dat vlak ook moeite ervaren. Als dat lastig is. Heer, we bidden u voor de studenten in deze stad. En we danken u, Heer, voor wat we ook net hoorden. Dat het hun verlangen is, hun passie, om hun geloof te delen. Wilt u hun verlangen zegenen. En ook de plannen voor de Passion Week. Je wilt u die bekronen met uw rijke zegen. En ook geven dat er middelen zijn in gebed, tijd en financiën om dit mogelijk te maken. Heer, we bidden u voor mensen die we missen in de kerk. Omdat ze niet meer gaan. Misschien al heel lang niet. Misschien ons kind, ons kleinkind, onze partner, broer of zus. Heer, schijn hen bij. Schijn met uw licht ook in hun leven. En vul ons met fijngevoeligheid en liefde om zelf ook licht te verspreiden, Heer. Heer, we bidden u voor de verkondiging van uw woord. Voor mensen die uw evangelie brengen, ook buiten de veilige muren van de kerk. Evangelisten, zendelingen, Bijbelvertalers, christelijke hulpverleners, ook de mensen met wie wij ons als gemeente in het bijzonder verbonden voelen. Denk aan Harry en Eva, Nelis en Bianca, Dr. Kohol en zijn gezin en ook anderen. Heer, zegen hen, bescherm hen en zegen hun werk, dat iedereen het goede nieuws van Jezus mag horen. Heer, we bidden u voor de kerkraad en de kerkraadsleden. U wilt ons helpen, Heer, om in dit nieuwe jaar de gemeente voor te gaan. om goed naar uw stem te luisteren. Samen te bidden. In de Bijbel te zoeken naar uw wil. Help ons, Heer, om als hulpherders te onderscheiden waar het op aankomt. Of we met de kudde rust nodig hebben. Of dat we juist de kudde moeten voorgaan. Misschien wel naar nieuwe weiden, naar onbekende gebieden, naar nieuwe uitdagingen. Vul ons alstublieft met uw geest van onderscheidingsvermogen, liefde, wijsheid. Trouw aan uw woord en aan uw gemeente. En help ook, Heer, alle ouderlingen en diakens en alle die betrokken zijn bij het kerkraadswerk met goede moed en energie voor het werk. We bidden, Heer, voor de familie van Leur en de familie Sonneveld. Dank u wel voor de geboorte van Elin. We prijzen u, goede God en Schepper, dat u dit leven schenkt en heeft beschermd. En ook de moeder in de afgelopen tijd. We prijzen uw naam. We bidden u voor onze zieken. Wees dichtbij hen, Heer. Wees bij mensen die soms al zo lang te maken hebben met lichamelijke of psychische moeite. En soms allebei. Ze zijn hier bij Erwin en Evelien Vijfwinkel. Bij Erwin in de hospice en Evelien met de kinderen thuis. Heer, hoe kunnen zij het nieuwe jaar ingaan? Heer, wilt u het lied dat we samen zongen aan het begin heel dicht ook bij hun en bij hun hart leggen? Ik sta mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van u, Heer. Wilt u die woorden waarmaken voor hen? Ik bid nu ook zo voor Mietse de Lange, die in de komende week geopereerd wordt. Heer, wilt u de handen van de dokters zegenen en rust en vertrouwen geven aan Wietse en zijn moeder Wil. Zo bidden we ook, Heer, voor broeder Henk van der Weert. Heer, de laatste tijd is hij snel achteruit gegaan. En de verwachting is dat hij niet meer lang bij ons is. Zegen hem met uw vrede. En helpt u ook alle mensen die om hem heen staan, zijn vrouw en de kinderen. Heer, wilt u zo onze gebeden horen en onze dank aannemen. Wij prijzen u. U de levende, machtige, liefdevolle God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle lof en eer toe, van nu tot in eeuwigheid. Amen. Mogen onze gaven gaan geven voor onze broers en zussen in de Kutu. Ondertussen speelt de band het lied No Longer a Slave of Fear. Denk dan aan Daniel, die durfde tegen de stroom in te gaan door de liefde van God.
Thank you.
gaan nog één lied zingen in deze dienst. Een tijdje terug hadden we als kerkraad het erover hoe mooi het zou zijn als we in de dienst ook meer wisselwerking zouden kunnen hebben. Als mensen iets zouden kunnen vertellen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een lied dat hen aanspreekt. Dat we dat lied ook zouden kunnen zingen. Zodat de dienst ook iets meer iets is van ons samen. Nou, toen kreeg ik in de afgelopen weken een mailtje van Herman Kraam. Die zei, ik heb een mooi lied, kunnen we dat zingen? Toen zei ik, dat is mooi, en wil je er iets over vertellen? Dus dat gaat nu gebeuren. Herman zal ons iets vertellen over het laatste lied.
Dat laatste lied, dat is gezang 409 uit het liedboek. Een hele mooie, sterke tekst en een hele mooie melodie. Voor mij staat dit gezang in de top 10 van het liedboek. Het lied zingt niet tot God, maar over God. Zoals je dat ook vindt in veel psalmen. Al zingend wijzen wij elkaar en onszelf op Gods grootheid en goedheid. En daardoor zou je dit lied kunnen zien als een soort geloofsbelijdenis. De 5 coupletten leggen ieder een verschillend accent bij de grootheid van onze God. Je vindt die accenten samengevat in de laatste regels van de coupletten. Vers 1 eindigt met Hij redt uit alle nood. Vers 2 Wie met hem leven, geeft hij de zegen, de overwinning. Dat verwijst naar Openbaringen. Vers 3 Hij zweert bij zijn leven dat hij u niet verlaat. Vers 4 wijst naar de kerkdienst. Hij zal zijn kinderen sterken met woord en sacrament. En vers 5 wijst naar de zegen aan het eind van de dienst. Hij moge ons behoeden, nu en in eeuwigheid. Zo wil dit gezang iets weergeven van wat Paulus schrijft in de Efezebrief. Hij heeft het daar over de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde voor ons, door Christus Jezus. Daar gaat dit gezang uiteindelijk over. Een paar prozaïsche punten. Het woord versagen, dat komt 2 voor in de tekst van dit lied. En dat betekent de moed verliezen, er geen gat meer inzien. Niet versagen betekent dus volhouden, niet opgeven. En omdat 5 versen een beetje veel is, verdelen we dat als volgt. We zingen vers 1. Dan citeert Ellen Meijer de versen 2 en 3. En we zingen 4 en 5. Dus vers 1 zingen, vers 2 en 3 luisteren, vers 4 en 5 zingen. Laten we dus nu de Heer lof zingen. Bij het oog.
God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd. Hij heeft een eed gezworen aan elk die hem vertrouwt, dat hij hen zal omgeven met sterkte als een wal, dat hij, wie met hem leven, de zegen schenken zal. Zou ooit een vrouw vergeten het kind dat zij in zich droeg en niet van willen weten wanneer het naar haar vroeg? Al zou u ook begeven uw moeder vroeg of laat, de Heer zweert bij zijn leven dat hij u niet verlaat.
De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.